minderjarige niet begeleide asielzoeker. Er zijn verschillende mogelijkheden als hij hier in België komen. Als hij geen asielaanvraag doet, dan wordt hij doorverwezen naar een pleeggezin, neem ik aan?
Nee, eigenlijk niet automatisch. Dus je hebt eigenlijk in grosso modo eigenlijk twee trajecten. Enerzijds heb je de asielprocedure. Dus jongeren die hier aankomen zonder ouders, zonder familie, kunnen asiel aanvragen. Dan zorgt de dienst voogdij voor een minderjarigheidsbepaling en die stellen dan een voogd aan voor de jongeren. Mm-hmm. En die gaat samen met de jongeren eigenlijk de asielprocedure doorlopen. Een andere mogelijkheid is dat die jongeren geen asiel aanvraagt, mm-hmm, en dat de voogd eigenlijk samen met de jongeren bekijkt waar dat de andere mogelijkheden zijn. En meestal is het dan eigenlijk een soort procedure minderjarigheid eigenlijk, waarbij het er een verlenging wordt gegeven op basis van de minderjarigheid van die jongeren. Nu automatisch gaan die niet naar de bijzondere jeugdzorg, dus niet naar pleeggezinnen of dergelijke. Dus in principe komen zij eerst in een asielcentrum terecht en wordt dan samen met de voogd bekeken wat het mogelijke terecht kan zijn voor die jongeren.
Neem nu dat er hier een jongere is van 15 jaar, die komt hier aan, die wordt begeleid door jullie. Wat gebeurt er met hem als hij 18 jaar is, hij is meerderjarig? Kan hij dan nog uitgewezen worden?
Ja, in principe is het zo dat tot 18 jaar eigenlijk, dus tot meerderjarigheid, dat ze niet kunnen worden uitgewezen. Er zijn natuurlijk altijd een aantal criteria, een aantal uitzonderingen, maar in het algemeen is de regel eigenlijk dus tot hun meerderjarigheid dat zij niet kunnen worden uitgewezen. Als zij natuurlijk 18 worden, en vanaf die moment vallen zij natuurlijk ook onder de volwassen regeling eigenlijk en bestaat de kans als zij zijn uitgeprocedeerd of dergelijke, dat een uitwijzing nog altijd mogelijk is, ja.
In het asielcentrum van Capelle zitten natuurlijk ook jongeren die wel begeleid worden. Zij leven gewoon met hun ouders daar in het centrum en zij gaan naar een gewone school, of?
Ja, dat klopt. Dus Capelle is nogal een groot centrum op dit ogenblik. Nog altijd 450 plaatsen eigenlijk.
Mm-hmm. Hoeveel jongeren zijn daarvan?
Als we het hebben over de alleenstaande minderjarigen, mm-hmm, dus niet begeleid zijn door ouders of familie, een dertigtal. Mm-hmm. De andere jongeren, dus die wel met hun ouders zijn, dus in gezinsverband, toch ongeveer wel een 80-90-tal eigenlijk. Dus het is een zeer grote groep minderjarigen. Van minderjarigen spreek ik dan echt alles eigenlijk vanaf baby tot 18 jaar. Dus het grootste deel verblijft er dus in gezinsverband, dat klopt wel. En wat die jongeren betreft, zij zijn natuurlijk afhankelijk van de asielprocedure van de ouders. Dus dat wordt niet, dus jongeren die hier met hun gezin zijn, met hun ouders, die dienen geen aparte asielaanvraag in, maar dat wordt samen bekeken met die van de ouders.
Ja, het is vandaag ook de internationale dag van de migrant, omdat wij deze special organiseren hier op Radio Centraal. Bij jullie is het natuurlijk elke dag internationale dag van de migrant.
Ja, dat klopt wel een beetje natuurlijk. Dus, er blijven heel veel verschillende nationaliteiten en heel veel verschillende culturen natuurlijk.
De grootste groep van mensen die naar hier komt, zou uit Rusland en Tsjetsjenië komen, hè? En gevolgd door Congo, Servië en Kosovo.
Ja, inderdaad, volgens de ik geloof dat die cijfers...
Ja, die cijfers staan op de site.
...op de website van Fedasil te raadplegen zijn. Nu, dat klopt ongeveer wel een beetje met de populatie die wij hier zien op dit ogenblik in het asielcentrum. Dus nu, natuurlijk voor specifieke groepen, bijvoorbeeld AMA's, klopt dat niet helemaal, die verhouding qua nationaliteiten. Mm-hmm. Maar in het algemeen denk ik wel dat ongeveer correct zal zijn als we dat bekijken hier... zegt alle volwassenen en zo erbij, zal dat ongeveer wel kloppen, denk ik.
Ik heb ook op jullie site gezien dat die minderjarige, die niet begeleide buitenlandse minderjarigen, dat die eerst doorverwezen worden enkele weken naar Steenokkerzeel en Neder-Overheembeek. Maar dat zijn gesloten centra. Zelf worden zij opgesloten?
Nee, dat zijn niet echt gesloten centra, maar dat zijn observatie- en oriëntatiecentra. Dus wat gebeurt er eigenlijk als er dus... jongeren binnenkomen in België en zij verklaren op de dienst vreemdelingenzaak van kijk, wij zijn minderjarig, dan worden zij in eerste instantie doorverwezen naar Steenokkerzeel en Neder-Overheembeek. Dus Neder-Overheembeek heeft een aparte vleugel in het militair hospitaal, speciaal voor de opvang van die minderjarigen, Steenokkerzeel. Niet te verwarren met het gesloten centrum van Steenokkerzeel. Is in een voormalig Rode Kruisgebouw en doen eigenlijk hetzelfde als Neder-Overeenbeek, maar dan voor de Nederlandstalige taalrol. Dus daar wordt eigenlijk bekeken van, is die jongere effectief minderjarig, in samenspraak met voogdij en dienstvreemdelingenzaken. En als die effectief minderjarig zijn, dan pas stromen zij door naar een soort AMA-werking, zoals bijvoorbeeld die van Capelle. Dus zij gaan eerst die jongeren eigenlijk een week of twee, drie observeren. En dan pas worden ze doorverwezen naar de echte open centra, zoals bijvoorbeeld Capelle. Maar het is niet echt gesloten, dus Neder-Overeenbeek en Steenokkerzeel voor die AMA's. Er zijn mogelijkheden tot uitstappen en dergelijke, maar dat is onder begeleiding van de opvoeders daar.
Maar ze zijn niet vrij om te gaan wanneer zij willen, dus is het ergens toch gesloten?
Het is niet volledig gesloten, want er zijn ook jongeren die hier langer verblijven, die dan bijvoorbeeld buiten het centrum naar school gaan en dergelijke. Dus het is niet echt de klassieke vorm van een gesloten centrum, maar het is eigenlijk meer een soort van iets beperktere vrijheid en een observatiecentrum eigenlijk. Maar altijd een tijdelijk gegeven, hè? Dus alle jongeren stromen natuurlijk wel door naar de asielcentra.
Die asielcentra zelf, die zijn eigenlijk onder de vorm van FedAsiel pas in 2002 ontstaan, neem ik aan. En dat was omdat er in 2001 een einde kwam aan de financiële steun voor asielzoekers, hè?
De voorwaarden natuurlijk ook al asielcentra, want bijvoorbeeld Capelle is in 1997 opengegaan, het klein kasteeltje al vele vroeger.
Ja, in 1986.
Ja, dat klopt. Maar het is zo dat in 2001 in ieder geval de regelgeving veranderd is. Dus toen was eigenlijk, simpelweg uitgelegd, was eigenlijk de regel dat na 4 maanden dus alle asielzoekers recht kregen op OCMW-steun. Dat is eigenlijk heel simpel uitgelegd, dus ongeacht de stand van procedure. Nu, dat is afgeschaft eigenlijk. En nu is eigenlijk enkel de mensen die ontvankelijk zijn, of erkend zijn, die kunnen doorstromen naar een OCMW. Dus dat is eigenlijk een beetje de verandering die er is gekomen toen. FedAsiel is inderdaad in 2002 op de voorgrond getreden. Daarvoor zaten wij gewoon mee onder de grote noemer van sociale zaken eigenlijk, hè. Dus maatschappelijke integratie. En dan in 2002 zijn er verschillende agentschappen opgericht, waaronder ook FedAsiel, het agentschap voor de opvang van asielzoekers. Hm. Wij zijn inderdaad federaal overheid.
Er zijn een 18-tal centra in België. Ja. Er was ook een hele grote piek in 2000. Het ging toen over 42.691 asielaanvragen.
Ja.
Nu in 2006 gaat dat nog maar over 10.534 aanvragen.
Ja.
Denkt u dat dat heeft meegespeeld? Dat er nog slechts materiële hulp werd geboden en geen financiële steun? Dat daarom de aanvragen zijn verminderd? Of dat niks met elkaar te maken?
Ik kan er natuurlijk alleen maar, ik heb er geen sluitend antwoord op, maar ik denk wel dat het er voor een stuk mee te maken heeft, want zulk nieuws, dat verspreidt zich natuurlijk heel snel. Aan de andere kant worden ook de diensten in Europa worden meer en meer op elkaar afgestemd. Dus nu is er bijvoorbeeld ook een soort elektronische vergelijking van vingerafdrukken tussen de Schengenlanden, waarbij dat ook heel veel mensen eigenlijk een beetje door de mand vallen in de zin dat die al in andere landen van de Europese Unie al een asielaanvraag hebben ingediend of lopende hadden of hebben verbleven. En vroeger was dit niet elektronisch na te trekken, maar nu op dit ogenblik gebeurt dat eigenlijk wel frequent, of eigenlijk zo goed als altijd, dat men dus vingerafdrukken van iedereen die asiel aanvraagt in België gaat vergelijken eigenlijk met de Europese databank. En ook dat haalt heel veel mensen er natuurlijk tussenuit. En ik denk ook dat het algemeen beleid in Europa er ook wel in meespeelt, dat het misschien iets minder aantrekkelijker wordt om asiel aan te vragen of te proberen in België binnen te komen eigenlijk.
Die vingerafdrukken, er is eigenlijk toch geen wettelijk kader voor, hè? Ik had vernomen dat sinds de nieuwe asielwet is aangebroken, dat dat een klassieker werd om mensen naar Brussel te sturen en niet te zeggen waarvoor en dan ineens op de proppen te komen met het feit dat zij vingerafdrukken moeten laten nemen, hoewel
goed,
dat nergens staat dat in de procedure zit ofzo.
Daar heb ik nu eigenlijk zelf niet zoveel informatie over. Dus ik denk, dat is eigenlijk dienst vreemdelingenzaken die procedure afhandelt. En die vallen onder binnenlandse zaken. Dus misschien zijn zij eerder gemachtigd om daar wat informatie over te geven. Maar daar ben ik nu eigenlijk zelf niet echt van op de hoogte.
Ja. Dus hebben jullie geen taak als in het opvangcentrum om mensen ervoor te waarschuwen of zo, wat hun rechten zijn? Ja, ik weet het niet. Hebben jullie geen juridische dienst in het centrum?
Ik heb het niet goed begrepen. De verbinding viel even weg.
Of dat jullie geen juridische dienst in het centrum hebben die mensen op de hoogte brengt van hun rechten. En bijvoorbeeld dat ze niet legaal zou zijn, of niet in de wet zou staan, dat er vingerafdrukken moeten genomen worden om die mensen daarvan te waarschuwen?
Nee, wat wij in het centrum doen eigenlijk, die werken opvoeders, sociale assistenten, maatschappelijke werkers eigenlijk. En wij begeleiden eigenlijk de mensen in hun asielprocedure, dus in samenspraak met de advocaat. Dus het is wel zo dat elke bewoner een pro deo advocaat krijgt toegewezen via het Bureau voor Juridische Bijstand. En het zijn de advocaten die samen met de begeleiders eigenlijk mee de procedure opvolgen. Specifiek naar minderjarigen toe heeft de voogd er vooral een belangrijke rol om te spelen. Dus, de voogd.
Ah, de voogd, ja.
Ja, de voogd, dus die wordt aangesteld via dienstvoogdij. Dus wij hebben eigenlijk als begeleiders een meer ondersteunende rol daarin. Maar het is de voogd die samen met de jongeren en de advocaat bekijkt welke richting dat er wordt gevolgd, welke stappen in de procedure er worden gezet. En zij zijn natuurlijk wel op de hoogte van alle juridische mogelijkheden en dergelijke. Dus de jongeren worden zeker ingericht over wat de verschillende trajecten zijn, absoluut.
Zijn er pro deo advocaten die toegewezen worden van de staat uit? Of zorgt het centrum ook dat zij contact hebben met advocaten daar?
Wel, wat de minderjarigen betreft, dus de AMA's, mm-hmm. dus de alleenstaande minderjarigen, gebeurt dat in samenspraak met de voogd. En dat zijn dikwijls advocaten die een soort specialisatie hebben in jeugdrecht of vreemdelingenrecht. Het zijn dikwijls dezelfde advocaten die terugkomen voor de verdediging van dossiers, mm-hmm. maar het zijn altijd pro deo advocaten, tenzij dat de jongeren over genoeg financiële middelen beschikt en zelf beslist om een advocaat in te huren eigenlijk. Wat de volwassenen betreft wordt een advocaat aangevraagd via de bureaus voor juridische bijstand. In ons geval is dat vanuit Antwerpen. Mm-hmm. En zij stellen dan een advocaat aan uit de regio Antwerpen eigenlijk. Dus die de zaak dan pro deo verdedigt.
Mm-hmm. Jullie hebben ook een... behalve de andere dingen die jullie doen, hebben jullie ook een vrijwillige terugkeerconsulent? Zit die daar in het centrum?
Ja, het is eigenlijk zo te zeggen. Je hebt aan de ene kant gedwongen repatriëring, dus dingen die de staat oplegt. Mm-hmm. En aan de andere kant hebben de mensen ook de mogelijkheid om vrijwillig terug te gaan naar hun land van herkomst. En dat gebeurt dan in samenspraak met de dienst IOM, dus de Internationale Organisatie voor Migratie.
Ja.
En het is dus zo dat er op Fedasil zelf een soort coördinatiecel is.
Mm-hmm.
Dus wij zijn een partner van IOM, hè, dus wij... wij werken samen met hen over die vrijwillige terugkeer. En in elk Fedasil centrum is er iemand van de begeleiding aangesteld die eigenlijk de opvolging doet van de vrijwillige terugkeer binnen het centrum.
Die vrijwillige terugkeer, dan worden de mensen krijgen een financiële vergoeding en die worden administratief bijgestaan. En zij krijgen ook een som voor als zij ter plekke zijn, neem ik aan.
Dat scheelt een beetje van land tot land. Maar er zijn inderdaad een groot aantal landen waarbij de mensen, als ze er maar terugkeren en naar hun land van herkomst, inderdaad een premie krijgen.
Mm-hmm.
Sowieso is er in het land van herkomst, dus IOM heeft, ik geloof, meer dan 250 kantoren over heel de wereld in verschillende landen. En de mensen kunnen daar ook ter plaatse terug aankloppen bij IOM. En zij helpen dikwijls ook met ondersteuning naar bijvoorbeeld opnieuw huisvesting zoeken, bijvoorbeeld een cursus volgen om een opleiding tot een goed einde te brengen, ja, opnieuw starten eigenlijk in hun land van herkomst. Dus zij zetten mensen inderdaad mee terug op weg eigenlijk.
Dat reïntegratiefonds is niet zo groot uiteindelijk. Hè? Dat gaat maar tot maximum €700 per persoon als je een heel nieuw leven moet opbouwen. Is dat...
Ja, natuurlijk. Maar ja, je kan natuurlijk ook niet verwachten dat zij voor de rest van hun leven natuurlijk daar ook een uitkering van gaan krijgen.
Nee, maar ze worden niet begeleid.
Dat zou absurd zijn, maar ze krijgen inderdaad, ja, in een aantal gevallen toch terug een soort startsom. Mm-hmm. En inderdaad, ja, €700 hier in België is misschien niet altijd heel veel, maar als je bijvoorbeeld terugkeert naar Angola of Afghanistan of zo, is dat natuurlijk een bedrag dat toch al iets meer mogelijkheden inhoudt. Ja. Natuurlijk, dat wil niet zeggen dat je er al direct een huis van kan kopen en een aantal maanden eten voor kan voorzien, maar het is ja bedoeld als wijze van nieuwe start en zij geven vooral eigenlijk ook ondersteuning naar mensen toe van ja, wat zou een mogelijke piste voor mij kunnen zijn om hier opnieuw mijn leven op te bouwen.
Ja, het is voornamelijk naar Brazilië, Oekraïne, Mongolië, dat wordt teruggekeerd, hè?
Ja.
Ik lees hier dat er dit jaar 463 vrijwillige terugkeerders waren. Dat is niet zoveel voor 250 kantoren die er zijn om mensen aan te moedigen. Zijn er in het centrum?
250 kantoren zijn natuurlijk wereldwijd.
Ah, okay.
Dus, in België is er één, hè?
Ja.
Dus per land eigenlijk één. Dus, ja. Maar zeg het ja, in de centra, het komt voor, hè, dus dat mensen vrijwillig terugkeren. Maar ja, het wordt altijd als een valabele mogelijkheid gezien om er aan de mensen aan te raden om terug te keren. Als hier de stand van hun procedure uitzichtloos is, dan wordt dat zeker en vast als een zeer valabel alternatief aangekaart en besproken met de mensen. Maar natuurlijk is het vrijwillige terugkeer, dus via IOM wordt er niet verplicht, hè. Dus de mensen moeten eigenlijk voornamelijk toch zelf de beslissing nemen en die knop omdraaien om vrijwillig terug te gaan. Dan.
Zijn er in het centrum soms mensen die vrijwillig zijn teruggekeerd? Waar u...
Ja, dat gebeurt absoluut. Ja.
En hebt u achteraf nog contact gehad met hun om te zien hoe het hun daar afgegaan is?
Ja, met sommigen blijft contact nog wel eventjes. Of, maar vaak is dat beperkt tot een e-mail of zo. Uh-huh. Dus, en ja... Ik zal niet zeggen dat het het overgrote deel is van de mensen die vrijwillig terugkeren. Maar degenen die zijn teruggekeerd, ja, die konden inderdaad toch terugvallen in hun land van herkomst op die IOM-kantoren en op die mensen daar. Dus we hebben deze zomer nog een minderjarig meisje gehad die vrijwillig is teruggekeerd.
Mm-hmm.
En ja, IOM helpt daar onder andere met het zoeken naar een school en dergelijke. Dus dat verloopt blijkbaar toch wel redelijk goed.
Ja. Er zijn niet alleen asielzoekers in de eerste fase van hun asielprocedure die bij jullie zitten, maar er zijn ook andere mensen die bijvoorbeeld al uitgeprocedeerd zijn, maar bijvoorbeeld niet terug kunnen omdat zij medisch niet in staat zijn om terug te keren?
Ja, dat kan bijvoorbeeld een reden zijn dat er dus een soort verlenging wordt toegekend omwille van medische redenen. Aan de andere kant verblijven ook een deel mensen inderdaad in hun asielprocedure bij ons.
Mm-hmm.
En ook een deel mensen die opvang genieten onder het koninklijk besluit. Dat zegt dat een aantal mensen die zijn uitgeprocedeerd, geen papieren niet meer hebben, mm-hmm. toch recht hebben op opvang in het kader van...
Is dat die niet-terugleidingsclausule? Is dat dat?
Nee, dat is niet de niet-terugleidingsclausule, maar dat is onder het KB illegalen eigenlijk, waar dat eigenlijk inhoudt dat dus mensen opvang kunnen genieten zolang dat hun minderjarige kinderen een schoolopleiding volgen.
Ah.
Dus ook daar in dat kader verblijven een deel mensen... ook in het centrum in Capelle. Die terugleidingsclausule, dat is nog iets anders natuurlijk. Sommige landen staan eigenlijk op een soort, hoe zal ik het uitdrukken, een soort zwarte lijst waarbij het eigenlijk onmogelijk is om op dit ogenblik mensen naartoe te repatriëren. Dus zij het vrijwillig of zij het gedwongen. Hè? Dus in een aantal landen is de situatie... zo precair eigenlijk, dat het niet mogelijk is om mensen om mensen terug te sturen.
Maar het is toch een beetje dubbel, niet? Enerzijds zegt de staat, nee, jullie kunnen hier niet blijven. En anderzijds zeggen zij, ja, wij adviseren jullie toch niet om terug te gaan.
Ja, maar dat betekent dan ook wel dat bijvoorbeeld met zo'n niet-terugleggingsclausule, dat is niet onbeperkt in tijd. Mm-hmm. Dat wordt opnieuw geëvalueerd. Maar voor de tijd waarbij het eigenlijk onmogelijk wordt geacht om die mensen daar naar terug te leiden, hebben zij dan recht op opvang en dergelijke. Dus ze geven niet automatisch papieren, mm-hmm. maar ze wijzen ze ook niet uit, omdat ze ervan uitgaan dat de situatie niet veilig genoeg is. Dus ze geven wel intussen tijd recht op opvang. Dus dat is eigenlijk hoe dat het in zijn werk gaat.
Dus misschien zijn het die soort mensen die nu recht zouden hebben in de nieuwe asielwet op die... met de subsidiaire bescherming? Of?
Excuseer, want dat heb ik niet goed begrepen, hoor, die vraag.
Zouden die mensen die niet terugleidingsclausulen hebben, zijn dat de soort mensen die misschien in aanmerking zou komen voor die... hoe noemt dat? de subsidiaire bescherming?
Ja, het klopt dus dat die nieuwe... opvangwet en een nieuwe asielprocedure in principe in voege zou gaan in 2007. Nu, hoe dat allemaal praktisch gaat verlopen, dat is mij nog niet helemaal duidelijk. Dus op dit ogenblik krijgen alle medewerkers in alle centra een soort opleiding en informatie over die nieuwe opvangwet, over die nieuwe asielprocedure. Maar dan moet ik voorlopig nog eventjes het antwoord op schuldig blijven. Dus, maar misschien inderdaad dat men... op het kabinet er wel meer informatie over kan geven.
Ja, we komen er sowieso later op terug in onze uitzendingen. Ja.
Misschien om af te sluiten met deze bijdrage, wat doen jullie zelf iets rond die Internationale Dag van de Migrant daar in Capelle?
Of dat gevierd wordt?
Ja, ik weet niet of er te vieren valt natuurlijk. Hè. Gebeurt daar iets? Zijn er activiteiten rond? Of gebeurt daar iets rond?
Nee, ik moet eerlijk gezegd toegeven dat dat redelijk ongemerkt voorbij gaat. Dus ik denk dat niet heel veel mensen echt op de hoogte zijn van die dag van die internationale dag van de migrant.
Ja, hebben jullie een computer ter beschikking daar?
Ja, we hebben een computer ter
beschikking. Misschien kunnen mensen alsnog op de website de reportages beluisteren om ze toch nog deel te nemen aan de dag.
Ja, inderdaad, want op de website www.radiocentraal.be, dat is wat onze luisteraars het beste kennen, daar staat een linkje naar Radio 1812, waar onder andere een heel aantal van de bijdragen die vandaag mee in onze uitzending zitten te beluisteren zijn. En van zodra onze eigen bijdragen ook gecomputeriseerd zijn, dan komen die daar ook op terecht. Steven Smit van het Asielcentrum in Capelle, hartelijk dank voor uw bijdrage.
Graag gedaan.